NSF Aristona Senior H48, een modern en zeer smaakvol toestel, iets speciaals voor de ware kenners. Getrekt aller bewondering door de ongeëvenaarde klankintensiteit en kwaliteit zijner muzikale weergave en door zijn werkelijk buitengewone selectiviteit. Een reclame voor een van de vroege radio's, een verheelde reclamefolder uit de verzameling van Hugo Notteboom. Hugo, welgekomen voor onze microfoon. We gaan het vandaag, zoals aangekondigd in Weekblad Vrij Maldegem, hebben over de eerste radio's in Maldegem en de promotie voor de radio in Maldegem. Nog lang voor er sprake was van de eerste lokale radio, waar Maldegem ook al een voorloper in was. Maar veel vroeger dan dat, in de jaren 20, toen begon het eigenlijk al in Maldegem. Met de figuur van Jozef de Lille, die promotie voerde voor de invoering en de algemene verspreiding van de radio. Was dat in de jaren 20 zo'n wondertoestel nog?
Ja, dat was zeker een wondertoestel. Vooral na de Eerste Wereldoorlog, toen de economie en zo verder een beetje stil lag, waren er al idealisten die zich bezighielden met allerlei vormen van communicatie. Onder andere Jozef de Lille, die maakte in 1923 kennis met Julien van de Pitte uit Blankenbergen. En die Julien van de Pitte, dat was een heel bijzonder figuur, die tijdens de oorlog een heel netwerk had opgezet om seinen over te brengen, bijvoorbeeld via ballonnen en zo meer. Was hij erin geslaagd zelfs van bepaalde mensen te redden, zal ik maar zeggen, van bombardementen door de Duitsers. Julien van de Pitte die kwam erg gehavend uit de oorlog. Hij was gepakt door gas, leed aan de longen. Maar hij bracht het toch tot directeur van de ferryboots in Zeebrugge. En daarnaast hield hij zich vooral bezig met de ontwikkeling van de radiotoestellen, die, zoals u wellicht wel kunt indenken, zeer primitief waren, hè.
Trouwens, Hugo, misschien de radio als apparaat, dat kon gebruikt worden, ja, in de betekenis zoals wij het nu kennen. Wanneer moeten we dat ongeveer situeren? De eerste echte volwaardige radio's waar men kon naar luisteren, dus geen seinoverbrenging of wat was er allemaal, telegrafie en zo. Maar de echte radio, rond welke periode vindt dat echt zijn ingang, bedoelt, als ontdekking?
U bedoelt een radio die een radio was, waar men kon dus naar luisteren, naar uitzendingen bijvoorbeeld vanuit Parijs of vanuit...
Ja, inderdaad.
Dat situeert zich reeds voor de Eerste Wereldoorlog. Maar ik weet niet, ik heb het in elk geval niet gevonden, als er al iemand in het bezit was van een radio voor de Eerste Wereldoorlog in Maldegem. Ik denk het niet. Maar in feite, de grote opgang van de radio is gekomen na de Eerste Wereldoorlog, toen men vanuit de Eiffeltoren radioscènes uitzond. Toen in Engeland het station Daventry, de grote en de kleine Daventry, spreekt de Lille daarover, die begon uit te zenden. Vanuit Hilversum begon men uit te zenden, enzovoort.
Dus na de Eerste Wereldoorlog, ja, zijn er, ja, radioomroepen ontstaan voor het grote publiek uiteindelijk.
Zo is dat. Maar radio was nog niet populair. Het was een hele bedoeling vooraleer men naar een uitzending kon luisteren. Want een radiotoestel, dat bestond niet zoals wij dat nu kennen. Ik heb het natuurlijk niet over onze hi-fi ketens en zo meer. Ik heb het over het radiotje vanuit de jaren 50. Dat bestond natuurlijk niet. Men kocht bijvoorbeeld een radio, maar men kocht eigenlijk, hoe zou ik zeggen, een soort bakje. Men moest daar nog de lampen op kopen, want er waren verschillende soorten van lampen. En natuurlijk het allerbelangrijkste was de luidspreker. Dat moest men zich ook nog apart aanschaffen. En dat was vrij duur, zo'n radio in de jaren 3-24, dat kon al gauw oplopen, alles inbegrepen. Taxes en zo meer, want dat bestond toen ook al. Dat kon al gauw oplopen tot 3-4.000 frank. Dat was voor de modale mens toch zeker niet weggelegd.
Wel, ik heb hier prijzen voor me uit uw reclamefolders van destijds. En ja, je had natuurlijk ook radio's van verschillende prijskategorieën, al naar gelang de snufjes. Van 1495 tot 3250 frank. Als je dat zou omrekenen in onze waarde, aan welke bedragen zou je ongeveer komen? Hoeveel zouden wij nu met ons geld moeten uitleggen voor zo'n toestel in huis te halen?
Ik heb dat eens vergeleken met bijvoorbeeld de prijzen van een ticket voor een trein, het uurloon van een arbeider. Ik denk dat dat zeker het zeker het maandloon was van een arbeider, een radio. Zeker. Maar er waren ook radio's die verkocht werden. Ja, dat was dan natuurlijk een beetje, had ook de Rolls Royce onder de radio's. Ik heb een toestel gevonden dat 20.000 frank kostte. En 20.000 frank, dat was toen de prijs van een huis zoals Jozef de Lille dat zette. Van vrijhuis blijhuis, dat kostte dus ongeveer 20.000 frank. Dat was natuurlijk een zeer gesofisticeerd toestel. Daar zat ook een platendraaier in. Dat zat allemaal ingebouwd in een meubel van notelaar of van andere dure kostbare houtsoorten, dure houtsoorten en zo meer. Hè. U begrijpt, in de beginperiode, als Jozef de Lille daarmee begon in Maldenham in de jaren 1925, 26 is hij daar feitelijk mee begonnen, met zijn radiohandel. Dan verkocht hij toch meest toestellen, niet alleen in Maldenham natuurlijk, maar hij verkocht zijn toestellen door geen heel Vlaanderen, maar aan de meer begoede burgerij. Dokters, tandartsen, eigenaars, grootgrondbezitters en zo meer. Die konden zich dat nieuwe speeltje veroorloven.
En wanneer is de radio dan echt doorgebroken tot bij het grote publiek, de gewone man? Moeten we dan nog een jaar of 20 wachten daarvoor? Of?
Nee, zo lang duurde dat niet. In feite is de radio, hoe zou ik het zeggen, als massacommunicatiemiddel doorgebroken door de Duitsers. Die zagen Hitler, toen Hitler aan de macht gekomen was in Duitsland, zag hij onmiddellijk welke invloed en welk propagandamiddel dat was, radio. En Goebbels, die verplichtte de radiofabrikanten in Duitsland om volksempfänger te ontwikkelen. Radiootjes die niet meer mochten kosten dan enkele tientallen marken, een kleine 1000 frank in België. En zijn bedoeling was dat iedereen in Duitsland, maar dan werkelijk iedereen, moest kunnen genieten, tussen haakjes, van de toespraken van Hitler en consorten. En ze zijn daarin geslaagd. En zelfs waar geen radio was in hun gezin, dan moesten de mensen, ze waren bijna quasi verplicht van te gaan luisteren bij een buurman die wel een radiootje bezat. Ik vergelijk dat een beetje met de opkomst van de televisie. Toen zaten de mensen ook, in sommige huisgezinnen zaten er dan 10, 15 mensen naar één tv-toestel te kijken. Dat was een beetje hetzelfde met de radio. Maar in Duitsland waren ze bijna verplicht van te luisteren naar hetgeen gezegd werd.
Dus iedereen zijn Volkswagen en zijn radio.
Zo was dat.
Oké, we praten zo dadelijk verder na een brokje muziek. Luisteraars, wij praten nog altijd met Hugo Notenboom over de opkomst van de radio. En Maldenham heeft daar toch wel een belangrijke rol ook in gespeeld. En vooral Jozef de Lille uit Maldenham. We hadden het al over die radio. Wat ik nog wil vragen, Hugo, heb jij die radio's van destijds kunnen horen bij je onderzoeksverrichtingen? En dan daaraan de belangrijke vraag. Hoe was die kwaliteit eigenlijk, die geluidskwaliteit van toen? Gaf dat iets wat nu nog aanhoorbaar is?
Men moet daarvoor niet ver gaan, want in de bibliotheek in Maldenham zit er een CD-ROM, waarop die eerste radio-uitzendingen te beluisteren zijn. Die CD-ROM is natuurlijk een beetje gezuiverd waarschijnlijk. Je hoort wel veel gekraak en zo, maar enfin, het is toch te beluisteren. Maar de radio's die vanuit de radiohandel van de Lille werden geplaatst, dat was natuurlijk andere koek. Hè. In de jaren 26 was dat soms niet te beluisteren. Bijvoorbeeld tijdens de zomermaanden, als er veel donder en onweer in de lucht zat, dan hoorde men meer gekraak dan wat anders.
FM bestond nog niet waarschijnlijk.
Dat zeker niet. Bijvoorbeeld om een andere golflengte te nemen, waren er bepaalde toestellen waar men een andere bobijn moest inplaatsen. Hè. De Lille die zorgde ook voor hele speciale antennes. Hij had het zelfs zover gekregen dat hij voor zijn eigen toestel in zijn huis, en dat moest natuurlijk zeer goed, de ontvangst moest daarvoor zeer goed zijn, want er kwamen klanten luisteren. En je had er niets beters op gevonden dan een antenne te spannen van op de kerktoren van Maldenham tot aan zijn huis. Natuurlijk had hij zo een bijna quasi perfecte ontvangst.
Hugo, en wat kon men dan beluisteren die eerste decennia eigenlijk? Waren dat concerten die werden uitgezonden? Waren daar iets nieuwsuitzendingen bij? Die radioomroepen met wat programmeerden zij hun dagen?
Die eerste radioomroepen, wij kunnen dat goed weten, omdat Jozef de Lijle samen met zijn vriend, was ondertussen zijn vriend geworden, Julien van de Petten, die organiseerden ze alle twee op 11 juli, het Guldensporenfeest van 1923, organiseerden zij eens een radiofeest in Maldegem. Iedereen werd ervoor uitgenodigd, hè, maar toch schreef de Lijle dat het een beetje voor de betere man was. Hè. Dus het gewone volkje had hij dat wel liever niet, hè. Want er werd ook een kleine inkomprijs gevraagd en zo meer. Goed, dus de toestellen, er werd een antenne gespannen van op de molen van Hemschoots tot in de Gilde. Want in de zaal van de Gilde ging dat radiofeest door. En Julien van de Petten, dat was ook een radiohandelaar, maar toch ook een beetje een idealist, die had daar al zijn toestellen uitgestald. De mensen die kwamen daar naar luisteren van in de namiddag. Maar de Lijle had dus waarschijnlijk slecht een dag gekozen, 11 juli, midden in de zomer. Het donderde nogal veel. Dus de mensen hoorden niks anders dan gekraak. En hij was al blij dat er op een bepaald moment maar enkele toeschouwers in de zaal waren. Want hij zei, er is toch niks te horen. Maar tegen de avond beterde het. De onweerswolken verdwenen. En men plukte, Julien van de Petten was daar een specialist in. Hij was trouwens directeur, zoals ik zei, van de mailboten. Hij plukte zomaar telegrammen uit de lucht. Dat was het eerste dat men veel hoorde. Dus de seinen van de schepen. En Julien van de Petten ontcijferde dat daar ter plekke. De mensen waren ook uitgenodigd om te luisteren naar een uitzending van op de Eiffeltoren. Dat was goed ontvangen hier. Maar wat men niet wist in Maldegem, dat enkele dagen ervoor was de bliksem ingeslagen op de Eiffeltoren. Dus de Eiffeltoren zond niet uit. Dat was weer al een tegenslag. Dan luisterde men naar Radiola. Dat was een uitzendpost ook vanuit Frankrijk. En die zond een muziek uit. Maar tegen dat het avond werd, die wou men luisteren naar Deventry, naar de BBC in Engeland. Maar zoals de Lijle zo plastisch schrijft, er was dan een tateraar bezig die maar niet ophield. En de mensen dat verveelde en hij was bezig hoe men allerlei producten kon inleggen, hoe men peren moest inleggen enzovoort enzovoort. Hè. Maar enfin, men luistert dan naar Nederland en dan kan men een heel... Een volledig concert horen, zelfs de Lijle slaagt erin, van alle programma-onderdelen te noteren. Maar in feite stelde dat allemaal niet veel voor. In onze optiek natuurlijk. Hè. Maar voor die mensen was dat wonder. Hè. Men stond onder de Big Ben in Londen, stel u voor. Men was aan de Eiffeltoren in Parijs. Men bevond zich in Duitsland. Men was op een schip. Want men hoorde het schip, de scène niet uit. Voor de mensen was het iets wonderbaars. Hè?
En dan de nieuwsuitzendingen. Dus eigenlijk radio als verspreider van informatie. Wanneer is dat zo begonnen?
Ik moet u zeggen, van in de jaren 30 had de Lijle daar weer iets op gevonden. Hè? Dat was Jozef de Lijle. Ik moet eerlijk zeggen, dat was een figuur in Maldegem waar we nog niet mee klaar zijn. Hij zat hele nachten te luisteren naar zijn radiotoestel. Bijvoorbeeld bij een geval van conflicten. Als Mussolini de macht neemt in Italië, in één of twee, ja, in de jaren, begin van de jaren 30, of om het even waar ter wereld, als er een conflict uitbrak, of als men dacht, daar gaat iets gebeuren, dan zat de Lijle aan zijn radiotoestel. Hij luisterde de hele nacht, hij had er iets op gevonden, hè. Hij had een voorloper van de lichtkrant, want 's morgens vroeg konden de mensen, die passeerden voorbij de drukkerij, de Lijle, op grote borden, de headlines lezen, van hetgeen er die nacht voorgevallen was.
Wat hij dus op de radio gehoord had.
Op de radio gehoord had, bijvoorbeeld, Mussolini wint, dat stond met krijt op een bord geschreven.
Terwijl het nog niet in de kranten kon staan.
Voilà, en zo was de Lijle eigenlijk de kranten een beetje voor, en maakte hij de mensen al nieuwsgierig om natuurlijk de zaterdag of de vrijdag erop het getrouwen te kopen.
Was hij het die gezegd heeft dat de radio de belangrijkste revelatie, de belangrijkste uitvinding was sinds de boekdrukkunst?
Dat was een uitspraak van de Lijle. En hij vond dat, hij was daar werkelijk van overtuigd, want hij had plannen om zelf met een radiostation te beginnen. Want hij was ervan overtuigd dat kranten, weekbladen enzovoort, dat die zouden verdwijnen door de radio. Hij was trouwens in diezelfde periode ook al bezig met televisie.
We praten zo dadelijk verder, Hugo. We moeten eerst eventjes pauzeren. Hugo, in het verhaal is de naam Jozef de Lijle al heel wat keren gevallen. We hebben gehoord dat hij de grote promotor was van de radio. Die probeerde in te brengen eigenlijk tot ja, een gebruiksvoorwerp, een attribuut voor in elk gezin te hebben. Hoe moeten wij dat plaatsen bij Jozef de Lele? Kadert dat in de algemene interesse naar techniek, naar vooruitgang, die de familie toch wel kenmerkt? Moeten we dat plaatsen ook in commerciële bedoelingen? Want je zegt, hij had ook een radiohandel zelf. Hij zal het niet zomaar als hobby gedaan hebben waarschijnlijk.
Nee, zeker niet. Jozef de Lele was op de eerste plaats een zakenman. Hij had trouwens een gezin onderhouden. Maar het moet gezegd worden, het was ook een idealist. Radio had voor hem een tweeledig doel. De eerste bedoeling voor hem van radio was van het Vlaamse volk, zoals men dat vroeger zo schoon kon zeggen, het Vlaamse volk te verheffen. Dus voor hem was radio een middel, een nog nooit eerder voorgekomen communicatiemiddel, om vlug boodschappen te kunnen verspreiden, om de mensen te laten genieten van, hoe zou ik zeggen, ja, de schoonheden des levens, zoals de Lille dat ook zegt. Ze konden luisteren naar concerten van Beethoven, ze hoefden niet naar een concertzaal te gaan in Gent of in Brugge, dat gingen ze toch niet doen. Hij zegt altijd, voor mij, zegt hij, is het mijn grootste droom geweest dat een afgezonderd of een afgelegen gezin in Burkel of op een boerenstraatje zou kunnen luisteren naar iets moois en naar iets schoons. Dat was eigenlijk zijn bedoeling. Daarnaast was hij natuurlijk ook een commerçant. Hij verkocht radio's, zoals ik reeds zei, bij de Vleet. Hij maakte reclame via zijn getrouwen. Had hij natuurlijk een goed middel om reclame voor zijn radio's te maken. En hij verkocht ze dan ook gretig en vlug. Ontelbare radio's zijn er natuurlijk uit de radiohandel van het getrouwen vertrokken naar doorheen Hans Vlaanderen. En ook in Zeeuws-Vlaanderen verkocht hij zeer veel radio's.
Dat is dus een van de belangrijkste verdelers eigenlijk in de ruime regio van radio's.
Mocht er gerust van zijn, want Philips en alle radiofabrikanten die waren tevreden bij de Lille. Bijvoorbeeld een ingenieur van Ducretet, de Parijse firma, naar Maldenham krijgen. Dat was voor de Lille klein bier. Bijvoorbeeld als er een radio moest geplaatst worden in een of andere wijk, nam de Lille gewoon een keer een ingenieur mee van Philips, die een keer ging kijken hoe dat ter plaatse, waar eigenlijk de radio's uit de fabriek terechtkwamen. Elke eerste woensdag van de maand zat er een technicus bij de Lille om mensen bij te staan die moeilijkheden hadden met een radio. Dus het was wel een gewikst zakenman, maar ik zeg nog een keer, altijd was het luik beschaving niet ver weg.
Je zegt me ook dat hij zelfs met de idee speelde om zelf met een radiostation te beginnen. Eigenlijk de absolute voorloper van de lokale radio in Maldenham, die in 1980 ontstaan is. Dus was Saturnus er toen geweest, hij zou een van de oprichters geweest zijn, waarschijnlijk.
Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Dat zou Jozef de Lille zeker hebben gedaan. Waarom heeft hij dat dan toen niet gedaan? Wel, om de eenvoudige reden dat men begon met een Vlaams uitzendstation. Hij pleitte jarenlang, vanaf 1923 tot 1927, pleitte hij voor een Vlaamse radiostation. Want tot die tijd verliep alles in het Frans. SBR was de grootste radiofabriek die de Ondolina's verkocht. En die had ook een eigen uitzendstation. Maar alles verliep in het Frans. Tot er in de jaren 1829... Men noemde die radio de Radio van de Boerenbond, een Vlaams zendstation in de ether kwam. Hè? En dan heeft de Lille natuurlijk die plannen laten varen. Maar radio die heeft hij eigenlijk altijd gezien als een middel om de Vlaamse mens, hoe zou ik zeggen, vooruit te helpen. En daarvoor waren alle middelen goed voor de Lille. Hè? Bijvoorbeeld in Maldenham was er geen elektriciteit. Er was wel elektriciteit in het centrum en zo, maar die afgelegen boerderijen, die was er geen. En hij nam zelfs contact met Amerikaanse bedrijven om windmolens die elektriciteit opwekten te verkopen. Ja. Tijdens de oorlog heeft hij zelfs zo'n bedrijfje opgestart. Want hij kon aan de onderdelen in Amerika enzovoort niet meer geraken. Hij schreef alle firma's aan om propellers te kopen, dynamo's te kopen en zo meer en zo meer. En tijdens de oorlog, die konden de mensen zo niet alleen naar de radio luisteren, maar hadden ze ook nog elektriciteit. Er zijn tientallen en nog eens tientallen van die windchargers, zoals de Lille dat jij verkocht. Hè.
Dus de haakjes, Hugo, die vroege radio's, die konden ook, of die werkten ook op batterijen. Men hoefde dus nog niet aangesloten te zijn op het elektriciteitsnet.
Dat was eigenlijk het grote euvel van die eerste radio's, dat ze precies werken op batterijen.
Niet op stroom?
Niet op stroom. Hè. Dus de mensen moesten niet alleen die radio kopen, ze moesten ook nog dure batterijen kopen. En die batterijen waren natuurlijk altijd, liepen natuurlijk altijd leeg wanneer op het moment dat er een mooi concert aan de gang was. Hè. Hoe ging dat in zijn werk? Men verkocht een radio. Men moest dus, als de batterijen leeg waren, moest men naar een soort batterijoplaadcentrum. En dat hadden de Lilles ook. Want die hadden ook geen stadstroom. In 324 bestond er geen stadstroom in Maldegem. Die is pas later gekomen. Maar de Lilles, die hadden via de weverij van Willemark, hadden ze toch elektriciteit. En dus konden ze de batterijen op die manier opladen. En bijvoorbeeld als er in Hilversum werd aangekondigd dat men een opera, Aida bijvoorbeeld, ging uitzenden, dan schrijft de Lille, kon men dat zien aan de beweging vanuit Zeeland naar Maldegem, zegt hij. Maar al de boeren, zegt hij, kwamen om hun batterijen op te laden.
Zo tot daar als smaakmaker een gesprek op de radio, over de radio.